Goedemorgen, fijn dat u luistert. U hoort op de achtergrond een geweldig muziekstuk. Het is een klein stukje uit de 9e symfonie van Beethoven en het heet Ode aan de Vreugde. En daar gaat het vandaag om vreugde. Zeer rijk. Het enige wat ik moet doen, is u doorgeven wat ik gehoord heb van een ander en waar ik zelf heel blij van ben geworden en waar ik bemoedigd door word. En ik hoop dat u net als ik de Bijbel erbij zal nemen en een concordantie, dan kunt u alles nakijken. Ik heb u verteld dat het thema van vandaag vreugde is. En ik heb het even als titel meegegeven van vrees naar vreugde, maar toch ga ik met iets anders beginnen. Iets wat mijlenver afstaat van vreugde, om iets duidelijk te maken. Weet u, hoeveel gelovigen en ongelovigen leven vandaag de dag niet in angst en vrees? Angst voor wat de nieuwe dag zal brengen, of angst voor wat er met het milieu gebeurt, of angst voor hun kinderen. Of geliefde? Of wat dacht u van angst voor veroordeling? Of de hel? De tekst waar ik mee wil beginnen vertelt ons dat de vrezen des Heren het begin der wijsheid is. En dat kunnen we lezen in Psalm 111 vers 10. Daar staat dit: de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Een goed inzicht hebben alle die ze betrachten. Even voor de liefhebber, als u in sommige bijbeltjes staat, in Psalm 111, voor elke zin een Hebreeuwse letter. U vindt dus in Psalm 111 de 22 Hebreeuwse letters terug. En u weet het misschien, elke Hebreeuwse letter heeft een specifieke betekenis. En vooraf aan de zin, de vrezen des Heren is het begin der wijsheid, en de zin, een goed inzicht hebben alle die ze betrachten, staan de letters Resh en Shin. En Resh betekent, het Hebreeuwse woord betekent, hoofd. En u weet het, een hoofd is het belangrijkste. Een hoofd is het eerste, hè? Dat ziet u ook bij een geboorte. Een hoofd komt als eerste. Het hoofd is het belangrijkste. Het hoofd heeft ook autoriteit. De andere letter, shin, betekent tand. En tanden hebben te maken met het vermalen of het verspreiden van voedsel. En aan dat woord zitten twee kanten. De ene kant is tanden vermalen. Hè, en dat heeft met dood te maken. Maar aan de andere kant heeft het ook met voedsel te maken. Met leven. Psalm 111, vers 10, heeft dus te maken met de autoriteit en met dood en leven. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Het is mooi om dat even in ons achterhoofd mee te nemen en daar komen we straks later in de studie nog op terug. Het woord vrees, dat heeft verband met respect en met eerbied, maar ook daadwerkelijk met angst en vrees. Pak een concordantie erbij en kijk het maar na. Opvallend aan dit vers is dat het respect, de eerbied of de vrees het begin is der wijsheid. Dus wat is het begin der wijsheid? Nou, respect. Eerbied of vrees voor de Heer. De vraag die ik nu wil stellen is deze. Kijk, als angst en vrees het begin is, dan moet er ook een einde zijn. Maar wat is dan het einde? Of wil u altijd in het begin blijven steken? Ik wil u oproepen om met mij mee te denken. In Nederland hebben we een geweldig groot goed. Iedereen krijgt een opleiding. Dat vinden we belangrijk. We zijn allemaal begonnen op de kleuterschool. Daarna hebben we de lagere school en de middelbare school doorlopen. En voor hen die gezegend zijn met een goed verstand en wilskracht, kunnen een vervolgopleiding krijgen. Kijk, het kenmerk van een kleuterschool, of volgens mij moet ik groep 1 of 2 zeggen, tegenwoordig. Maar het kenmerk van de kleuterschool en de lagere school is dat men kinderen als het ware aan de hand meeneemt en er kennis en vaardigheden bijbrengt. Dat is het begin. Nou, ik zou eerlijk vertellen, wie is er eigenlijk niet angstig geweest toen zijn moeder hem afzette bij de kleuterschool en wegging? Ik kan me nog goed herinneren. Grappig is dat. Ja. Weet u, kijk, u brengt een kind natuurlijk wat toe is aan de kleuterschool, brengt u niet naar de middelbare school. Dat zou zot zijn. Ik bedoel, u begint bij het begin. Eenvoudig. Op het niveau wat een kind aan kan. U brengt hem naar de kleuterschool. En daar wordt hij aan de hand meegenomen. Nou, en zo is het eigenlijk ook met Gods woord. Waar begint het? Nou, bij de vrezen en eerbied des Heren. Als we de tekst Psalm 111, vers 5, dat is een paar versen terug, erbij nemen, dan zien we dat er een belangrijke relatie ligt tussen het verbond, het oude verbond, en de vrezen des Heren. Vers 5 staat dit. Hij gaf spijzen aan wie hem vrezen, en gedenkt voor eeuwig zijn verbond. Die relatie, hè, tussen het verbond en de vrezen, vinden we ook in Prediker 12, vers 13. En ik zal het u even voorlezen. Van al het gehoorde is het slotwoord. Dit is een van de laatste versen in Prediker, van het boek Prediker. Van al het gehoorde is het slotwoord, vreest God en onderhoudt zijn geboden. Als we nu naar Paulus gaan, die zegt er ook iets over. Dat is heel opvallend. En nou gaan we misschien wel gelijk een stapje voorwaarts maken. Paulus noemt het oude verbond in 2 Korinthe 3 vers 7. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulke heerlijkheid, enzovoort, enzovoort. Dus de wet, het oude verbond, noemt hij bediening des doods. En verderop in vers 9, want indien de bediening die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt. Als u Exodus 19 erbij neemt, dan ziet u letterlijk dat de vrezen des Heren het begin der wijsheid is. Namelijk, voordat men de 10 geboden kreeg, in Exodus 20, lezen we dit. Exodus 19, vers 11 tot 16. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn. Want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden en zeggen, wacht u ervoor de berg te bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doodgeschoten worden. Het zij dier, het zij mens. Hij zal niet blijven leven. Kijk, als deze woorden geen angst of eerbied brengen, dan gaan we nu even verder lezen. Exodus 19, vers 15. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk in de legerplaats beefde. Vers 18. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop nederdaalde in vuur. De rook steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde. Het volk, dat was angstig. Kijk, dat is ook logisch, na die woorden en na die zichtbare tekens. Net voordat het volk de onderwijzing kreeg, de 10 geboden, waren ze angstig. En als we de tekst Psalm 111 vers 10 erbij nemen, dan is dat in wezen prima. Want daar ligt het begin der wijsheid. Even voor de liefhebbers, dit is zo mooi. Als je nu zou kijken hoe Paulus geroepen werd, voordat hij het genade evangelie ontving, dan valt u één ding op. En dat contrast, dat kan niet groter zijn. Wet, hè, wet, het oude verbond wat het volk kreeg in Exodus 19, dat was donker, er was rook, er was bliksem, er waren aardbevingen, er waren keiharde geluiden, er was dood bij aanraking van de berg. Donker, doods. En daar moet je eens opletten. Als Paulus op weg gaat naar Damascus, en dat is net voordat hij het evangelie van genade ontvangt. En dat kunt u lezen in Handelingen 9. En daar vertelt Paulus ook van in Handelingen 16. Er was een heerlijkheidsgestalte van de Heer. Er was licht met een glans boven die van de zon. Er was een liefdevolle uitspraak van de Heer. Die vroeg waarom Saul hem vervolgde. Er was een liefdevolle begeleiding. Daar ziet u al in de donkerheid van de wet, die wel degelijk heerlijkheid was, hè? Want dat hebben we ook gelezen, maar die, waarin de doodsheid zat, waarin de donkerheid zit. En dat leest u allemaal terug in de verhalen, in de geschiedenissen van het Oude Testament. En dan daartegenover het licht, heerlijkheid. De rust, het rustig spreken, genade van Paulus, dat is zo geweldig. Maar dat was even tussendoor. Sorry. Kijk, we gaan nu echt een stap voorwaarts maken. We hebben gezien dat het begin der wijsheid, dat het angst is, en dat het volk, net voordat ze die onderwijs kregen, angstig was. De apostel Paulus, die het genade-evangelie mocht vertellen, mocht in Rauten uitroepen, die geroepen was tot deze taak voor de natiën, waarin geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek, vertelt ons iets bijzonders. In Galaten 3, vers 24. En daar zegt hij dit. De wet is dus een tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat, waarom? Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Afgelopen week heb ik een blogje geschreven over het vertaalwoord tuchtmeester. U kunt dat lezen op mijn website. Het komt hierop neer. Er staat een Grieks woord dat ook te maken heeft met een begeleider die een kind aan de hand meeneemt. Dat is nou typisch. Net als toen je op die kleuterschool of die lagere school zat en de leraar je aan de hand meenam. Paulus zegt dus eigenlijk in Galaten 3 dat de wet of het oude verbond iemand meeneemt die nog niet volwassen is in het geloof. Die neemt hij mee aan de hand. Dat is de wet. De wet is een begeleider. Voor kinderen, voor niet-volwassenen, tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Even vraag tussendoor. Wordt u uit werken gerechtvaardigd? Nee, wordt u uit de wet gerechtvaardigd? Nee. Wordt u gerechtvaardigd doordat u vreest? Nee. U wordt gerechtvaardigd uit geloof. Net als in de tijd van voor de wet, van voor de onderwijzing. Toen gold dat principe ook. Als we nu Paulus verder gaan volgen, dan zegt hij nog, oh, die zegt zulke mooie dingen, echt waar. Als we Romeinen 8, vers 15 erbij nemen, dan vertelt hij iets, ja, en ik noem het maar eventjes revolutionairs, maar dat was het ook. Dan zegt hij namelijk dit. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Slavernij brengt vrees. De wet, of het oude verbond, bracht vrees. He, u herkent misschien dit wel. Kijk, vroeger sprak men niet met kinderen, maar was men ja, streng en rechtvaardig. Kijk, er waren een heleboel kinderen die waren gewoon bang van hun vader. He? En als je dan iets gedaan had, dan kreeg je vaak van je moeder te horen, wacht maar tot je vader thuis komt, want dan zwaait er wat. Nou, en dan vreesde je, want ja, als je vader dan thuis komt, nou ja, dan ontving je misschien wel terecht een paar corrigerende tikken. Maar je was wel bang. Kijk, toen we jong waren, nog niet volwassen waren, toen was je bang, angstig. Maar nu we volwassen zijn, is er toch geen angst meer voor je vader. Dit geldt natuurlijk ook voor je hemelse vader. U heeft net, denk ik, meegeluisterd of misschien wel meegelezen, dat weet ik niet. Maar Paulus vertelt ons dat we een geest van het zoonschap hebben ontvangen. Dat heeft u. Dat is dus uw bezit. We zijn zonen. We hebben de hoogste plaats van autoriteit. Weet u het nog? Hebreeuwse letter. Reish, hoofd. Hij het hoofd. Wij zonen. In Psalm 111, vers 10. Daar heeft het mee te maken. Een zoon die zegt tegen zijn vader, op dit moment, Abba, Vader. En die woorden, die drukken een vertrouwensband uit. Geen angst meer, of vrees. Het is een vertrouwensband. Het geeft aan dat er een relatie is met je vader. Je hemelse vader. En daarom zeggen we het, Abba, Vader. He, in plaats van Jehovah of Elohim of andere godswoorden. Nogmaals, we hebben dus niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar we hebben ontvangen een geest van het zoonschap. U bent dus een zoon. Ik ga het u nog een keer vragen. Vrezen zonen. Ik wil met u 2 Timotheus 1 vers 7 lezen. En daar staat dit. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Geweldig. Er is geen vrees meer tussen vader en zijn zonen. Het begin van Psalm 111 is geweest. We mochten in genade groeien naar een nieuwe fase. En daar wil ik dan mee afsluiten. In Johannes 4 vers 18 staat dit. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Waar lezen we van de liefde van God? Bij de berg Sinaï, waar Mozes de onderwijzing kreeg? Nee toch. We blijven daar toch niet steken, bij die vrees. We nemen toch de onderwijzing van Paul erbij. Hè? Net als u op school, als u wat ouder wordt, krijgt u boeken die wat dieper gaan. Die wat meer detail in zich hebben. Die wat dieper op een onderwerp ingaan. Nou, die vindt u bij Paulus hoor. Ik zou zeggen dat is voortgezet onderwijs. En dat is misschien wel de universiteit. Alhoewel, God geeft het dat we dat mogen begrijpen. Maar Paulus leert ons dat we mogen leven uit genade. En wist u dat er een woordverband zit tussen genade en vreugde? Kijk, in het Hebreeuws, het Hebreeuwse woord voor genade, gen, dat zou je kunnen vertalen in het Nederlandse woord gein. He, gein hebben, we hebben gein. Of het Griekse woord charis, daar zit ook de betekenis van vreugde in. Kijk, het kenmerk van mensen die het genade-evangelie van Paulus hebben mogen leren kennen, is dat ze dankbaar zijn. Ze beginnen de dag, ze slaan hun ogen op, ze spreken Vader aan en danken hem. Dank u wel, ik heb een nieuwe dag ontvangen. Dank u wel. Ik ga straks naar mijn koelkast. Ik pak daar wat boterhammetjes uit. Heere, ik ben rijk. Ik heb gezondheid van u gekregen. U heeft mij een vrouw en kinderen toevertrouwd. Ongelooflijk. Dank u wel. Zo wil ik de dag beginnen. Dankbaar. He, ze beseffen dat God bij machten is veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Want kijk, die omstandigheden, die houden ons af van het besef dat God. Nee, laat ik het anders zeggen. Als mens kijk je vaak op omstandigheden. En omstandigheden kunnen zwaar drukken. Kunnen misschien ook wel angst brengen. Maar besef, beste mensen, dat God degene die alles plaatst en u in uw hand heeft, bij machten is om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Bij die God moet u weten. Die God houdt u in uw hand. Dat is zo ongelooflijk. En dat is ook de reden waarom ik gewoon wil vertellen waarom ik dit doe. Ik wil u van God vertellen, die bij macht is om alles in uw leven te doen. Veel meer. Veel meer. Het is een soort waterval. Het overstijgt alles dan wij bidden of beseffen. U kunt dat lezen in Efeze 3. En daar wil ik mee eindigen. Efeze 3, vers 20 en 21. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van de aion tot de aion. Amen.